Kijk, laten we wel stellen, die depressie die is nu alweer, ik denk al wel 5 jaar terug, dat die in Ent was afgelopen. Dus daar heeft echt heel veel tijd in gezeten. En dat is een stukje gegaan met therapie voor mezelf, maar ook coaching voor mezelf op ondernemersvlak. Trainingen met Leni. Uiteindelijk ben ik zelf ook gaan fitnessen, wat ervoor zorgde dat ik veel beter in mijn vel zat. Ja, dat je alles heeft daaraan bijgedragen. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan heeft bijgedragen tot het stukje dat ik daar nu kan staan.
Leuk dat je luistert naar de Hippische Ondernemers podcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap. Van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hippische Ondernemers podcast. Het is een tijdje geleden dat ik een nieuwe aflevering heb geüpload, want net als iedereen ben ik druk geweest. Maar ik ga ervan uit dat ik het vandaag helemaal goed ga maken voor je. Want ik heb een superleuke gast aanwezig vandaag. Dat is namelijk mijn stalgenoot, mijn bekapper en ook soort van business buddy, Hanna Lobbezo. Hanna, zou jij jezelf even willen voorstellen aan de luisteraars?
Hey Monique, nou leuk dat ik in jouw podcast mocht. Ja, ik ben dus Hanna Lobbezo, zoals Monique al zei. Ik ben 32 jaar, oud of jong, net hoe je het ziet. Getrouwd met mijn man, 3 honden, kat, een paard. Zoals Monique ook al zei, bij haar, er zijn stalgenootjes. Ja, ik ben bekapper van beroep. En naast dat ik dus paarden bekap, hun voetjes netjes en op orde hou, begeleid ik ook bekappers bij hun lichaam gezond en fit te houden. Om ervoor te zorgen dat ze dit beroep wat langer kunnen uitoefenen.
Ja, supermooi. En de reden dat ik jou heb uitgenodigd, jij weet dat natuurlijk al, maar ik zal het voor de luisteraars ook even toelichten, is dat ik weet dat jij een periode hebt gehad dat het niet zo goed ging in je leven en dat je mede door je eigen bedrijf en door het gaan bekappen en fysieke activiteiten en dergelijke daaruit bent gekomen. Dus daar ga ik jou vandaag van alles en nog wat over vragen. Ja. Dus misschien wil je eerst wat vertellen over hoe je bedrijf is ontstaan. Je werd op een gegeven moment wakker en toen dacht je, ik weet het, ik word bekapper.
Ja, dat moment dat ik wakker werd en bedacht dat ik bekapper ging worden, dat is eigenlijk vrij laat ontstaan. Het is namelijk zo bij mij dat als ik bedenk dat ik iets ga doen, dan doe ik het ook gelijk, zeg maar, als ik helemaal achter sta. Dat ik eigen ondernemer wou worden, dat is volgens mij al sinds ik geboren ben. ik wist alleen nooit zo goed hoe, wat en waar. Vroeger wou ik een bloemenzaak en ik wou inderdaad paarden gaan trainen, honden gaan trainen en ik wou boswachter worden volgens mij en echt alles wat met dieren en natuur te maken had. En op een gegeven moment heb ik mijn paard Leni gekocht. Zij had brokkelvoeten, platvoeten. Ze ging echt letterlijk maar 3 keer in het jaar naar de smid die mij toen wist te vertellen dat hij er niks af kon halen. En toen zei hij, met die brokkels, die moet je zelf maar een beetje rondveilen, want dan brokkelt het wat minder. Ja, en toen dacht ik echt, die gast is helemaal lijk geworden. Wie gaat er nou aan zijn eigen voeten van zijn paard zitten veilen? En ik vond het wel een top idee. Dus toen ben ik een cursus gaan doen voor het bekappen van mijn eigen paard. En ik denk een jaar na die cursus was ik eigenlijk wel lekker bezig. Deed ik al helemaal zelf. De volledige bekapping. Had ik geen hoefsmiddel meer nodig. En kon ik, ik denk dat toen in de loop van de tijd zijn er gewoon steeds meer paarden bijgekomen. Die hier en daar eens een keer mocht bekappen, waar ik een keer voor gevraagd werd. En dat is een beetje uit de hand gelopen, zeg maar zeggen.
Ja, en wat is je achtergrond qua opleiding, baantjes, dat soort dingen?
Oh, echt? In ieder geval, ik heb gewoon BMBO, dier en natuur, of iets dergelijks, zoals dat toen gedaan. Daar ben ik naar het MBO gegaan, heel logisch gevolg, om dierverzorger te worden. Of eigenlijk, het was MBO niveau 4, dus dan ben je al snel manager van een dierenasiel of iets dergelijks. En toen was ik eigenlijk een beetje klaar met het niet kunnen behalen van bepaalde doelen die ik toch wel zocht. Die ik zelf ook niet goed wist te benoemen. Binnen de dierenzorg. En ja, toen wou ik naar de kunstacademie. En ja, die overstap was best wel vreemd of zo. Maar achteraf gezien paste die daar super goed bij. Want het heeft mij heel erg geholpen om in een proces te denken. En ik zie nu dat misschien wel alles in het leven, maar toch zeker bij het bekappen van paarden, is het zo'n procesmatig werk, dat die hele gedachtegang en ook het holistisch kijken naar dingen, heeft mij echt veel geleerd vanuit de kunstacademie. En ja, dat is een beetje mijn achtergrond in de opleidingen, ja, bijbaantjes. Ik heb echt van alles gedaan, echt van tot post bezorgen, tot bij de tuincentra plantjes water staan geven en bosjes knippen. En ja, ontzettend veel stages gelopen binnen mijn mbo-opleiding dierenzorg. Ja, en zo enorm veel ja, kennis opgedaan. En misschien niet eens kennis, maar heel veel ervaring.
Ja. En het was op de kunstacademie dat het voor jou een beetje misging, hè, mentaal?
Ja, ja, achteraf gezien weet ik niet of het misgaan was of dat het precies het goede pad af ging lopen. Ja, ik heb uiteindelijk mijn studie aan de kunstacademie heb ik niet voltooid. Ik ben in het halverwege of einde derde leerjaar, terwijl ik er enorm goed voor stond qua cijfers, ben ik ermee gestopt. Want ik raakte in een, ja, echt een zeer hevige depressie. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik ongeveer 3 jaar aan een stuk heb gedacht dat ik dagelijks gewoon dacht, ik wil gewoon dood, want ik heb hier niks meer te vinden of ik weet niet meer wat ik hier op deze wereld moet. Ja, en toen de tijd had ik nog wel mijn paard. Dus mijn Leni is wel echt mijn redder in nood geweest. Die zorgde er wel voor dat ik nog buiten de deur kwam. Want in combinatie met de depressie kwam er ook een soort straatvrees bij. Waardoor ik ook mijn hond niet meer durfde uit te laten. Of dat soort. Wel op de oprit naar mijn auto lopen. En dan naar mijn paard toe gaan rijden. Dat was wel heel veilig, dat gevoel. En dan daarna kwam ik in een veilige zone aan. En dat was Leni. Dus dat, ja. Ja, dat, ja, of het even fout ging of goed ging. Ja, dat weet ik niet.
Ja, op dat moment leek het fout waarschijnlijk. Maar achteraf heeft het je vastgebracht waar je zijn moest en waar je nu bent. En hoe hebben de paarden, maar ook het beginnen met bekappen, want daar heb je mij natuurlijk wel eens iets over verteld, het werken in de paarden, het werken met paarden, hoe heeft dat jou geholpen om weer uit die depressie te komen en om te gaan groeien naar waar je nu bent?
Ja, het is natuurlijk, op zich heeft het allemaal een heel logisch vervolg, maar ik heb wel moeite met echt het onthouden hoe dat allemaal is gegaan, omdat het voor mij wel een soort gat in mijn leven heeft gecreëerd. Maar wat ik me nog heel goed herinner zijn kleine momenten als in dat ik met Leni dus ben gaan wandelen. En wanneer ik dus heel ver afdreef met mijn gedachten in een zeer negatieve kant. Dat ik dan zomaar in één keer een stoot van haar hoofd tegen mijn arm aanvoelde. En dat ik echt bijna letterlijk de gedachte erbij hoorde van hey joh, kom even terug. En ja, zij heeft dus echt wel een heel groot stuk geholpen met het stukje wees gewoon op aarde. En niet te veel in je hoofd, meer in je lichaam. Ook zo in een stukje training met paarden over het algemeen. Hè? Dus niet alleen bij Leni, maar ook toen ik dat kap steeds verder ging doen. Dan ben je eigenlijk ook een stukje paarden aan het trainen. Omdat niet iedereen zijn paard heel netjes voeten kan geven. Om het zo maar even te zeggen. En wat je dan daarin merkt, is dat je hebt zoveel nodig van je lichaam. En minder van je hoofd. Dat ik gewoon weer terug in mijn lichaam werd gezet. En niet zozeer mijn hoofd bleef rondzweven met het ach en wee en laat maar een eind aankomen. Zeg maar.
En de beslissing om die cursus te gaan doen, die bekapcursus, heb je die in die periode gemaakt dat je zo slecht zat?
Nee, dat was wel daarvoor. Ja, dat was, ik denk, tenminste, ik weet, toen ik zo slecht zat, zeg maar, toen was ik al bezig met bekappen zelf. Ik denk wel, dat en dat klinkt heel stom, maar ik heb het idee dat toen ik mijn paard kocht, dat er toen wat dingen zijn losgekomen. Alsof er toen in één keer ruimte was om te helen. En ik weet nooit zo goed wanneer het echt begonnen is. Want ja, wanneer kan je daar een vlaggetje op planten? Nee. Maar ik denk al wel dat ik al redelijk ver aan het afzakken was, laat ik het zo zeggen. Toen ik de keuze maakte.
Het zijn processen, het is nooit van de een op de andere. Het is niet dat je op dinsdag om 23:59 ben je gelukkig. En op woensdag word je wakker en is alles zwart. Zo gaat dat niet.
Nee, precies. Nee.
En kan je wat vertellen over Leni, over het soort paard dat zij is? En dat je zegt van toen kwam er eigenlijk ruimte om te helen. Dit paard is natuurlijk niet voor niks op je pad gekomen.
Ja, dat zeg je wel. Toen ik haar voor het eerst... Eigenlijk, dat is echt wel een grappig verhaal. Toen ik met een vriendin aan het zoeken was naar een Norker, want Leni is een Norker, dat is een Zuid-Duits en Oostenrijkse ras, een klein trekpaardenras. En ik wou heel graag een koudbloed. En een vriendin van mij wees mij op, kijk eens naar Norkers. Het is echt wel een heel mooi ras en ik denk dat dat voor jou is. En stuurde ze wat foto's door van Leni. En daar stond bij Tijgerschinken, en dat is de zogenaamde wit met zwarte stippen uit de Elmar-lijn, zoals we dat noemen. En ik moest dan heel hard lachen, want Leni heeft dat helemaal niet, maar het stond wel bij de omschrijving. Dus eigenlijk heel lullig heb ik eerst Leni Kaart zitten uitlachen. En maar later bleek dat zij wel een van de Noorders was die het meest dichtbij stond, hè, dus niet op 10 uur rijden afstand. Ben ik er toch naartoe gereden. En de eerste keer dat ik haar ontmoette, ben ik ook gelijk op haar wezen buiten rijden. Omdat ze eigenlijk heel chill en heel cool oogde. En ze was eigenlijk een beetje te rustig. En ik kon bijna wel zeggen een beetje naar binnen geslagen. En de tweede keer dacht ik dus toen ik erheen ging, denk ik, ja weet je, ik denk dat ze me nu wat anders gaat laten voelen en merken of zien. Weet je, ik zie het wel. Ik was er nog niet helemaal over uit. Ze was te rustig, maar ik wist bijna zeker dat er meer in moest zitten. En nou, dat heeft ze laten zien. Ze heeft bij de tweede buitenrit die toen op haar maakte, is er keihard vandoor geschoten. Echt in volle galop over een veld van een of andere boer die achteraf zeer waarschijnlijk behoorlijk boos zou zijn geweest. En op dat moment dat zij wegschoot, dacht ik, zie je wel, er zit veel meer pit in en ik wilde kopen. De eigenaar die had al bedacht, ja, die gaat ze nooit meer kopen. Want ja, weet je, als een paard dit flikt, dan koop je die niet. En ja... Ik wel.
Herkende je er iets van jezelf in dat afgesloten, het afgestompte bijna?
Ja, nou toen niet. Toen niet. Toen dacht ik gewoon van ja, zie je wel, er zit meer in en we kunnen hier wel wat mee. Maar achteraf gezien, ja, zeker. Zij zat net zo goed helemaal in haar hoofd afgesloten te zijn. Bijna zonder contact met haar eigen lichaam. Net als ik dat toen of misschien later erger nog was.
Ja. En je krijgt altijd het paard waar je het meeste van mag leren, hè?
Ja, ja. Laten we het daar maar op houden.
Hey, en uiteindelijk ben jij dus wel weer opgekrabbeld uit die depressie. Je zei net, ik had bijna pleinvrees. Dat is een hele grote stap van, ik durf mijn hond niet eens uit te laten, naar ik ben nu bekapper, ik ga misschien naar Equidee, ik sta les te geven op een bekapopleiding en daar rijd ik naartoe en dan sta ik voor een groep.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Oh, ja, nou daar zeg je nog wat. Daar is heel wat uurtjes therapie en denken en toch weer van mijn hoofd naar mijn lichaam terugschieten en heen en weer. Dat is achteraf gezien een enorm lange heftige tijd geweest. Kijk, laten we wel stellen, die depressie die is nu alweer, ik denk al wel 5 jaar terug, dat die in end was afgelopen. Dus ja, daar heeft echt heel veel tijd in gezeten. En dat is een stukje gegaan met therapie voor mezelf, maar ook coaching voor mezelf op ondernemersvlak. Trainingen met Leni. Uiteindelijk ben ik zelf ook gaan fitnessen. Wat ervoor zorgde dat ik veel beter in mijn vel zat. Alles heeft daaraan bijgedragen. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan heeft bijgedragen tot het stukje dat ik daar nu kan staan. En dat neemt niet weg dat als iemand mij nu uitnodigt van hey, kom je hier lesgeven? Dat ik dan echt wel eerst even 7 kleuren kont scheid. En vervolgens denk, ja, oké, weet je, kom op, je kan dit. Je hebt hier heel erg voor geoefend en getraind en gedaan. En doorgaan nu daarmee.
Ja, ik vind het wel heel mooi dat je zegt, alles heeft daaraan bijgedragen. Want het is natuurlijk nooit één ding wat je kan doen, één knopje wat je kan omzetten. Er komt zo vreselijk bij kijken.
Ja.
Ja, of je nou een paard traint of dat je jezelf moet revalideren, om het zo maar te zeggen. Je moet eigenlijk altijd holistisch en op alle gebieden dat tegelijkertijd aanpakken.
Ja. En het is inderdaad ook, weet je, het is ook zoeken naar wat bij je past. Hè. Kijk, bij mij past bijvoorbeeld dus het actief bezig zijn heel erg veel, terwijl bij iemand meditatie heel erg goed zou passen. Ik heb ook op tafels gelegen vol met kristallen die mij dan zouden helpen. En misschien heeft het ook wel geholpen. Weet je, misschien wel, misschien niet. Dat kan ik even zo snel niet zeggen. Maar ja, toch, uiteindelijk heeft het wel geholpen tot weer het stukje naar de volgende therapeut. Die me wel weer verder kon helpen met mijn hoofd, om het zo maar te zeggen.
Ja, het is stap voor stap.
Ja.
En elke stap bouwt wel voort op wat er daarvoor is gekomen. En het grijpt in elkaar. En het ene werkt meer, het andere werkt minder. Maar ik denk dat het is nooit verspilde tijd of verspild geld als je probeert jezelf gelukkiger en blijer en fijner te krijgen.
Nee, zeker. Kijk, ik denk ook als je aan jezelf gaat werken, als het tegenvalt, als iets niet meewerkt, dan kan dat of aan de organisatie liggen, of aan jezelf liggen, of aan... Weet ik veel, hoe de zon die dag schijnt, wel of niet. Het kan echt overal aan liggen. Maar hoe vies iets ook tegenvalt, je kan er altijd wat uithalen. Al is het maar dat je weet dat je dat niet meer op zo'n manier wilt aanlopen, bijvoorbeeld.
Ja, als je nooit iets hebt ervaren wat niet werkt, dan heb je denk ik heel weinig geleerd in het leven.
Ja.
Nou, hey, en het ondernemerschap, hoe heeft dat je geholpen?
Goh. Ja, ik denk dat dat me gewoon heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. Als ik kijk naar zeg maar 5 of 6 jaar terug, toen ik dus al wel aan bekappen ging, maar nog niet echt zakelijk ging bekappen. God, als er iemand tegen me zei, wil je ervoor betaald krijgen? Nou, dan nog, nee, ben je gek. Dat is het allemaal niet waard. En dat is dat, nou ja, weet je, als je dus eigenlijk zegt, mijn werk is het niet waard, dan zeg je dus eigenlijk, ik ben het niet waard. En op een gegeven moment ben ik er dus wel geld voor gaan vragen, omdat ik wel goed in te zien dat ik het waard was en dat mijn werk het waard was, of is. En ja, ik heb ook echt al stappen daarin moeten nemen, dat bijvoorbeeld, ik bij jou die coaching gevolgd, en waarin ik dus eigenlijk mijn prijs wou verhogen, maar dat gewoon niet durfde. Omdat ik achteraf gezien, wat dus heel mooi uit jouw coaching kwam, ik bang was afgewezen te worden door mijn eigen klanten. En ik mocht mij best wel gewoon gaan realiseren dat ik heel blij mocht zijn met mijn klanten, maar dat mijn leven niet afhankelijk is van hun. En dat soort dingen, ja, dat helpt natuurlijk enorm.
Ik weet dat nog heel goed, want jij gaf toen inderdaad aan van eigenlijk heb ik te veel klanten. Dus ik zei, nou ja, en als je dan je prijs verhoogt, ja, dan gaan er misschien weg. En toen zei ik, ja, dat wil je, want je hebt er te veel. Dus dat is alleen maar positief. Ja. Dus dat had niks met geld te maken of dat je bang was dat er misschien dan niet meer genoeg inkomsten zouden komen. Daar zat echt iets onder, hè. En dat vind ik wel het mooie aan het ondernemerschap. Het daag je toch altijd uit. Als je niks doet met zulke dingen, dan ben jij degene die er last van heeft. Dus uiteindelijk wordt de pijn wel groot genoeg en dan ga je wel.
Ja, of je stopt ermee. En dat is wat je ook veel ziet natuurlijk. Dat als je het dus niet durft aan te vliegen, ja, dan ga je op een gegeven moment zeggen, dan stop ik met mijn onderneming. En heel eerlijk, ik heb zelf nog nooit die gedachte gehad. Want dan denk ik maar weer terug aan de dagen dat ik voor een baas moet werken. En dan denk ik, nee! En dan ga ik heel snel wel aan mezelf werken. En het is toch echt wel mooi om te zien dat een onderneming, ja, het is je werk, maar het is ook echt wel een stukje van je leven.
Echt, hè? Ja. En wat ik zelf echt super waardeer eraan is de vrijheid. En dat is niet altijd makkelijk, want je moet dus ook zelf de discipline hebben om je agenda te beheren, grenzen aan te geven. Maar je mag ook die grenzen aangeven.
Dat. En het is natuurlijk ook een stukje inderdaad rust pakken. Ook daarvoor moet je die discipline gewoon echt gaan inbouwen. En ik merk wel dat ik snel doorsla in het lekker veel werken en te weinig rust pakken. En zo zal een ander misschien inderdaad moeite hebben met zichzelf aan het werk te gaan zetten. En heeft eerder een beetje de lampen van te of zo.
Dat is ook een beetje een bekappersheuvel, denk ik. Ik hoor van eigenlijk alle bekappers die ik spreek dat ze meer dan vol zitten. Hè, klanten vinden is voor jou nooit het probleem geweest. Maar kiezen wie je wel en niet als klant wil meer.
En vroeger was het echt wel moeilijker. Ik bedoel, ondertussen ben ik nu echt al 4 jaar actief werkzaam als professioneel bekapper. En je bent natuurlijk ook wel eventjes bezig met een naam op te bouwen. Maar zodra je bekend bent en je hebt een fijne klantenkring, ja, dan is het inderdaad echt moeilijk om te zeggen, nee jongens, ik neem geen klanten meer aan. Ja, ook natuurlijk een van de redenen waarom ik ben begonnen met het begeleiden van bekappers. Er is gewoon te veel uitval in bekappers.
Ja, en dan bedoel jij deels denk ik, of jij bedoelt hoofdzakelijk de fysieke uitval. Maar wat ik ook echt wel zie is dat op het moment dat je een onderneming hebt en je bent zo gewild, dat het ook wel heel makkelijk is om jezelf enorm voorbij te lopen. Ook planmatig en mentaal.
Ja,
en
ja zeker. Ja. Ja, het is denk ik het stukje begeleiding wat ik bied. Het is vooral het stukje fysiek. Ook wel een stukje mentaal. Want fysiek ontstaat niet vanzelf. Het bedoelt niet als je 6 keer per week naar de gym gaat. En je gaat je daar helemaal jezelf afbeulen. Dat je het dan in 1 keer redt. Dat je juist rust is zo enorm belangrijk om je fysiek op orde te houden. En te krijgen. En dat zeker. Het stukje voorbij lopen en je agenda beheer. Ja, dat houdt echt. Dan verwijs ik ze door naar jou.
Maar ik denk dat als jij met mensen fysiek aan de slag gaat. En ze leren weer meer voelen in hun lichaam. Van waar ligt mijn grens? Wanneer zit ik er tegenaan? Wanneer ben ik me een beetje aan het oprekken? Maar wanneer ben ik er fors overheen aan het gaan? Als ze daar weer naar gaan luisteren. Dan ben je eigenlijk wel genoodzaakt om ook je agendabeheer beter te gaan doen.
Ja, dat, ik denk inderdaad wel als je goed naar jezelf gaat luisteren en kijken. En soms gewoon eens, als het 10 minuten, dat doe ik bijvoorbeeld zelf met regelmaat. Ik ben echt super blij sinds wij wonen nu sinds 3 jaar in een ander huis dan voorheen. Maar we hebben nu een bad en ik hou er echt van om in het bad te gaan. Dus wat ik echt wel eens gewoon met regelmaat doe, is gewoon 1 keer in de week of zo. Dan ga ik gewoon in een vaak veel te heet bad. Dan kan ik achteraf denken, shit, er moet echt koud water bij.
Maar verschrompeld.
Ja, zoiets, ja. uiteindelijk lig ik dan zeg maar toch wel 10 minuten op zijn minst even na te denken. Oké, hoe voel ik mijn huid? En waar voel ik wat? En ja, kijk, er zijn heel veel vormen hoe je dat kan doen. Hè. Je kan 1 keer per week naar de yoga gaan. Je kan gaan mediteren. Of je kan dus in bad gaan zitten. Of voor mijn part doe je het als je op de wc zit. Maar het is wel echt heel belangrijk. Gewoon heel even navoelen van waar voel ik spanning, waar komt het van en hoe zit dat in mijn hoofd.
En neem je dat ook echt mee als jij, stel ik ben bekapper en ik kom bij jou en ik zeg ja, ik heb last van mijn rug, help mij. En je gaat mij oefeningen geven. Neem je dit stuk daar dan ook in mee?
Ja. Wat we eerst doen is we gaan kijken waar ligt noodzakelijk de nadruk op. Kijk, stel jij bent al 5 jaar bekapper, dan hoef ik jou zeer waarschijnlijk weinig aanwijzingen meer te geven over je daadwerkelijke bekapwerk. We kunnen daar heus wel naar kijken, maar dat is niet per se noodzakelijk. Dus dan gaan we vooral kijken, joh, hoe doe je het lichamelijk? Hoe hou je dit lichamelijk vol? We gaan kijken naar je eventuele trainingen, naar je beweging, naar je voeding, maar ook een stukje mindset. En dat is ook het stukje inderdaad van wanneer pak je rust, wanneer ga je eens rustig zitten en hoe gaan we zorgen dat je een fijn ritme in je leven hebt, waarop je dit dus gewoon echt een langere tijd kan volhouden. Kom je net van, kom je bijvoorbeeld van de opleiding aan het Odyssee af, of heb je een cursus of 2 gedaan, ben je al een tijdje aan het bekappen en heb je zoiets van, ik wil graag wel bekappen worden. Ja, dan pakken we ook een stukje je bekapwerk erbij als je dat fijn vindt. Daarin ben je natuurlijk helemaal vrij om te kiezen wat je wilt. Het is bij de begeleiding die ik geef echt wel wat je erin stond, krijg je er terug uit.
Ja, maar ik hoor eigenlijk dat je zegt, ik wil gewoon op alle fronten die mensen gezond houden. Zowel qua echt spierontwikkeling, maar ook qua gewoon echt zorgen voor je lichaam door dus gewoon lekker in bad te gaan liggen.
Ja. Weet je, dus heel vaak neem ik ze gewoon een beetje aan de hand mee. Met van, oké, hoe ziet je dag eruit? Hoe begin je nou eigenlijk? Vaak stel ik even voorbeelden van mezelf. Ik sta op. Ik ga als het moet in mijn ondergoed of mijn sportkleding, maar net wat ik aan heb op dat moment, ga ik even wat yoga oefeningen doen. Daarna ga ik ontbijten en wat ontbijt je dan en hoe drink je daar direct bij? En zo gaan we de hele dag doorlopen. En op basis daarvan kan je al zoveel stappen maken voor je gezondheid. Gewoon fysiek en mentaal.
Ja. En je hebt je hier serieus in verdiept, hè? Dit is niet dat je gewoon denkt, ik ben ervaringsdeskundige.
Als ik ervaringsdeskundige, als ik daar iets mee wou, dan was ik wel bij een of andere depressiegroep gegaan. En ik heb ervaring genoeg dat ik weet dat ik daar niet moet zijn. Omdat ik dan weer meegezogen wordt in alle depressies, zeg maar. Maar bij, als ik even naar mezelf kijk, als ervaringsdeskundige heb ik inderdaad een depressie en jeugdtrauma's verleden en ja, noem maar op. Ik heb veel te zwaar gewogen. Dus ik woog op een gegeven moment 107 kilo. Wat ik nog kon lezen op de weegschaal. Daarna ben ik er gewoon niet meer opgestapt. Ondertussen ben ik een 30 kilo afgevallen. Dat gaat ook hier en daar nog wel op en neer hoor. Dus de ene keer is het een 35 en dan een 32. Dat ligt er een beetje aan. Maar goed, ook daarin wil ik mensen gaan begeleiden. Dat ze niet te bang zijn voor die cijfertjes. Maar dat je gewoon gezond en fit voelt. Want een cijfer zegt helemaal niks. Maar daarin ben ik wel ervaringsdeskundige. Fitness doe ik zelf al een tijd. Echt op spieropbouw en krachttraining. Powerlift heb ik de tijd gedaan. En ja, daaruit voortkwam weer mijn volgende obsessie. Ik zeg wel eens dat ik nooit iets normaal kan doen. En dat kwam daar dus ook weer uit voort. Ik dacht, laat ik een opleiding gaan doen voor personal trainer. En ja, het stuk voeding komt daar ook gewoon heel erg in naar voren op sportniveau, zeg maar.
En zo komt alles een beetje uiteindelijk bij elkaar. Het bekappen en het met mensen omgaan, wat je duidelijk leuk vindt. Zo vind je zo je weggetje, ja. En wat was de grootste uitdaging voor jou, ondernemerstechnisch?
De grootste uitdaging tot nu? Of ja, want ik denk dat er nog heel veel gaan komen. Ja,
doe eerst maar tot nu en dan mag je straks vertellen waar je nog bang voor bent.
Tot nu toe was het denk ik wel echt de stap nemen tot coaching te krijgen. Dat vond ik echt wel een hele uitdaging eigenlijk. Omdat ik denk, jezus, ik heb al zoveel therapieën gedaan. Moet ik weer aan mezelf gaan werken? En daarna is het eigenlijk vrij soepel wel gegaan. Dus het stukje, alsof therapie al een soort mini-trauma op zich was. Was ik denk een soort van bang om een hertraumatisatie te krijgen tijdens coaching of zo. dat was toch wel de grootste uitdaging tot nu. Ik denk de stap echt nemen om coaching te krijgen. Om weer aan mezelf te gaan werken.
En wat vind je makkelijk daaraan?
Nou, nee zeggen en geld vragen was echt wel een ding. Tegenwoordig gaat me dat wel vrij gemakkelijk. Tegenwoordig vind ik het echt niet meer. Weet je, mijn prijzen gaan omhoog en ik ben nog een beetje aan het twijfelen over de prijs. Maar ik ben echt niet meer bang om dan daar klanten kwijt te raken. Nee zeggen tegen mensen gaat me ook gewoon veel makkelijker af. Wat vind ik er echt moeilijk aan? Ja, dat is denk ik vooral rust pakken. Dat is echt wel mijn struikelobject. Dat ik gewoon. Kijk, als je rust pakt, dan kan je ook goed herstellen. En daarna kan je weer veel beter er tegenaan. Maar dat is natuurlijk met je onderneming zo, met je lichaam zo, met alles. En lichamelijke rust pakken vind ik niet zo heel moeilijk. Dat gaat wel goed. Maar echt geestelijk even mijn kop tot rust brengen, ja, dat is wel een van de grootste uitdagingen. Die verwacht ik ook wel echt de rest van mijn leven te hebben, zeg maar.
Ja, ik zit hier ook heel hard te knikken, want dit herken ik echt heel erg. Ik kan best wel makkelijk gewoon 2 uur op de bank gaan zitten, dat ik denk, oké, nu heb ik rust. Maar ondertussen gaat in de bovenkamer gaat alles gewoon door en om 3 uur 's nachts loopt dat ook nog en zo.
Ja, dat herken ik wel. Ja. En misschien is het ergens ook wel nodig hè, als je een onderneming hebt. Weet je, het is natuurlijk ook ondernemer zijn is ook niet iets wat na 5 uur stopt.
Ik had het in loondienst ook hoor. Ja? Ja, zeker. Al kon ik werkte natuurlijk zowel in het onderwijs, dan kon ik echt wakker worden en dan denken, oh, volgende week met HAVO 4 kan ik die of die documentaire laten zien.
Oh, echt waar?
Ja, en in de jeugdzorg ook. En ik kon ook echt wakker liggen van situaties waarvan ik dacht, god, die had ik anders kunnen oplossen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nu als ondernemer minder last van heb, want dan denk ik, als ik nou echt heel erg twijfel of ik iets wel goed gedaan heb, ja, dan geef ik die mensen wel gewoon geld terug. En dan ben ik er ook vanaf. en dat was in loondienst wat minder makkelijk op te lossen, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, dan had je echt een verantwoording af te leggen of zo. Nu heb je hem eigenlijk alleen maar naar jezelf af te leggen.
Ja, en naar mijn klanten. Maar dan denk ik, ja, zolang ik daar zelf echt achter kan staan. En mocht ik echt een keer blunderen of iets heel raars doen, dan kan ik dat altijd. Kan ik het ook oplossen. Omdat ik ook die autonomie heb om daar dan iets mee te doen. Wat is het voor jou het allermooiste dat je eruit hebt gehaald uit het ondernemen? Wat is het echt het mooiste cadeau aan jezelf geweest?
Goh, in eerste instantie zou ik willen zeggen mijn netwerk. Ik vind het echt wel heel erg gaaf om te zien dat als je zo als ondernemer aan de slag gaat, hoe groot je netwerk wordt en hoe mooi dat ook weer verbonden zit met elkaar, zeg maar, hoe een kleine paardenwereld we eigenlijk hebben. Maar ook op fitnessvlak, weet je, ik bedoel, daar kent ook weer iedereen elkaar of zo. Dus dat is wel heel gaaf om te zien dat ik echt een soort van twee vleugels zo heb. De een in de fitness en de ander in de paardenbranche. Dus dat is wel heel gaaf. Maar ergens ook een stukje vrijheid. Dus dat ik echt daadwerkelijk mijn eigen vrijheid hierin kan kiezen en vinden, zeg maar.
Ja, ja, mooi. Ja, dat ervaar ik ook heel erg. En het betekent absoluut niet dat je 50 weken per jaar ergens op een tropisch strand zit met een strandstoel onder je reet en een cocktail in je hand.
Nee.
Maar wel uiteindelijk, als je hard werkt, dan werk je wel hard omdat je er zelf voor hebt gekozen om hard te werken.
Ja, en omdat je er flink wat energie voor terugkrijgt. En omdat je ook gewoon inderdaad 's ochtends weer je bed uitkomt en denkt, oh yes, we gaan vandaag wat op dat doen. En het is echt niet iedere dag zo, hè. Dat ik bedoel, heel vaak kom ik ook 's ochtends mijn bed en denk, oh, ik wil echt even niet vandaag.
Het blijft wel gewoon werk.
Ja, dat wel. Maar goed, dan heb je dus weer die vrijheid om te zeggen, oké, dan vandaag niet. En dan knal ik morgen gewoon twee keer zo hard.
Ja, en als je echt, stel je hebt week na week na week dat je op maandag zo je bed uitkomt, dan heb je ook gewoon de ruimte en de mogelijkheid om te gaan denken van, goh, hoe ga ik zorgen dat het wel weer leuk wordt?
Ja, precies. Ja, ik zit hier echt wel heel hard te knikken inderdaad. Want het is inderdaad, zodra je erachter komt dat je er geen energie meer van krijgt, er geen zin meer in hebt, dan kan je het gewoon veranderen. Dan kan je gewoon zeggen, aan een andere tak van sport ga ik uit.
Lekker, hè? Ja. Dat kan gewoon. Ja, terwijl precies. Als je in loondienst zit, kan je moeilijk zeggen, oké, ik sta nu voor de klas. En dan ga je naar je leidinggevende en zeg je, ja, volgend jaar wil ik eigenlijk graag conciërge zijn. Het jaar erop wil ik graag bij HR. Ja,
precies. Ja.
Kan niet, hè?
Nee.
En wij wel. Wij mogen gewoon alles zelf kiezen.
Ja. En als je ergens echt geen zin in hebt, dan kan je ook een keuze maken om het uit te besteden.
Ja, dat is eigenlijk wel. Nou jongens, echt, als je luistert en je bent nog geen ondernemer, doe het. Want het is echt het beloofde land.
Verkooppraatje, word ondernemer, ja.
Maar goed, ja, oké. Nou, dan kunnen we gelijk daar wel naar doorgaan. Wat vind je er niet zo leuk aan? Want ik vroeg net, wat vind je moeilijk? En dan zeg je, nou, ik vind dit lastig en ik vind dit lastig. Oké, dus er zijn dingen die lastig zijn, daar ga je dan mee aan het werk. Maar er zijn ook gewoon dingen die gewoon super stom zijn. Wat vind je er gewoon super stom aan?
Nou, eigenlijk wel alle computerzaken of zo. Het heeft mij 3 jaar geduurd voordat ik dacht, oké, ik heb nu een website. En dat heb ik ook met hulp moeten doen. En ik ben nou weer sinds een maand of, weet ik veel, 3 denk ik, mijn Instagram weer aan het oppakken. Omdat ik denk, ja, ik vind het toch wel fijn dat ik daar informatie op kan delen. En daarop kan delen wat ik nou eigenlijk allemaal doe. Maar ik haal daar minder veel, ja, ik haal daar niet veel plezier uit, laat ik het zo zeggen. Ik vind het leuk om eens een keer te doen. En dan moet mijn kop er ook echt goed naar staan of zo. Maar ja, echt dat en mijn administratie, funnels opzetten en weet ik wat. Ik weet dat het allemaal bestaat. Ik heb het dus ook gewoon echt allemaal nog niet. Omdat ik het echt, ik vind het echt vreselijk.
Ja, maar je hebt het ook nog niet nodig gehad tot nu toe.
Nee. Dat is waar. Maar ik vraag me wel eens af, als ik het eerder wel opgezet, waar had ik dan nu op kunnen staan? Maar goed, weet je, dat is ieder zijn proces. En ik denk ook dat je daarin niet te veel op die manier moet denken. Het is dan meer de gedachte, goh, als je dat dan wou, waarom heb je het dan niet uitbesteed, zeg maar.
Ja, dat, als je het echt super stom vindt en je vindt het wel nodig, dan is uitbesteden wel de way to go, denk ik. Ja, en ik herken ook wel wat je schrijft. Ik vind zelf marketing super leuk. Ik ben net als Instagram stories, vind ik echt fantastisch. En podcasts maken vind ik echt super leuk, wat natuurlijk eigenlijk ook gewoon marketing is. Maar ik loop echt volledig leeg op administratie, agenda, beheer, vinkjes goed zetten aan de achterkant van je website, zodat alle links werken. En dan uiteindelijk erachter komen dat het nog niet werkt en dat we moeten uitzoeken.
Gisteren ging ik even flyers bestellen. Nou, er is helemaal niks evens aan. Dat is echt, het is helemaal niet zo'n hele zware hoofdklus. Het is alleen bij alles wat je denkt, dat doe ik heel eventjes tussendoor. Ja, eigenlijk moet dat een soort van signaal zijn voor, nee, hier heb je een halve dag voor nodig om het even goed en netjes te doen.
Ja. En dat is dan wel ook met die, ja, with great power comes great responsibility. Met die vrijheid van het ondernemerschap komt natuurlijk ook allemaal wel dat als jij het niet doet, ben jij dus degene die straks geen klanten heeft. bij je werk, bij je baas, kan je de kantjes er nog eens een klein beetje van aflopen. En is er vaak nog wel een collega die het oppakt. En dan 3 weken later zit je collega wat minder energiek en dan pak jij wat op voor hem of haar. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk alles wat jij niet goed doet. Ja. Alles wat je wel goed doet, daar pluk je de vruchten van. Maar alles wat je niet goed doet, betaal je de rekening voor.
Ja, precies. Ja, maar dat is wel echt zo. Kijk, en ik denk dat je nu steeds meer ziet ontstaan, ook zeker in de paardenwereld, dat mensen toch gaan clusteren, zeg maar. Ze gaan toch meer in ook in teams werken. Hè? Dus de ondernemers waar ik veel, tenminste waar ik contact mee heb, zeg maar, die ik dan ken. Ja, die gaan ook wel steeds meer in een team zitten of werken. En ook wel een beetje ter... omdat het ook gewoon even leuk is om wel met iemand samen te kunnen werken. En niet alles in je eentje te hoeven doen.
Ja, want het kan eenzaam zijn, hè?
Ja, dat is... Nou ben ik zelf wel... Ik ben graag alleen. Mijn man is ook militair. Jij weet dat natuurlijk al wel. Maar even voor de luisteraar. Hij is best wel veel weg. En eigenlijk vind ik dat best wel lekker. Kijk, heel vaak, ik mis hem wel. Maar gewoon dat ik lekker de hele dag door kan doen waar ik zin in heb. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Maar ja, weet je, het is wel heel veel alleen op een gegeven moment. En ja, dan ben ik toch wel blij als ik nu bijvoorbeeld in het hoorzelfplan ook een andere meidenclub nog heb met wie ik zoiets samen kan opzetten.
Ja, kun je daar eens wat over vertellen, hoorzelfplan?
Oh ja, nee, het is hartstikke tof. Ik werd een tijdje terug benaderd om als expert mee te werken aan het hoorzelfplan. Dat is een online platform waarbij mensen lid kunnen worden die eigenlijk nog weinig verstand hebben van het, niet weinig verstand, maar misschien met heel veel vragen zitten. Gewoon over veel, wat is nou een goede manier van bekappen? En is een ijzer wel of niet goed? Is paardenvoer nou goede voeding of niet? En wat is nou eigenlijk goede voeding? Hoeveel kilo hooi heeft mijn paard nou nodig? Ligt mijn zadel wel goed op de rug van mijn paard? En hoe controleer ik dat eigenlijk allemaal? Dat soort dingen, zeg maar, die kunnen er allemaal gevraagd worden aan mij of andere experts. Dus ik ben er echt voor de voeten. En we hebben een fysiotherapeut, een zadelpasser voor het lichaam. En nog een voedingsdeskundige voor de voeding. En hier en daar zullen er ook gast-experts komen die ook webinars geven en dat soort.
Ja, heel leuk. En ik denk voor veel mensen ook een laagdrempelige manier om ook aan een second opinion te komen.
Ja, dat inderdaad. Ook weet je, het is natuurlijk... laat ik het zo zeggen, ik hoor veel van mijn klanten die van een smid overstappen naar het natuurlijke kappen. Die zeggen, ja weet je, mijn smid vertelde dit, dat. En daarom ben ik dat dan maar gaan doen en die geloof je daarop, zeg maar. En ja, als je dan eens een keer de kant van een natuurlijke kapper wil horen, zonder direct te moeten overstappen. Ja, is dat een heel mooie kans om er nog eens even de voeten van je paard te laten zien. En, ja, kijk, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat het gewoon een hele grote, gezellige club wordt met mensen die gewoon het beste voor hebben met hun paard.
Ja, maar het is een heel mooi concept, vind ik, want ik ken het natuurlijk. En wat ik er heel mooi aan vind is, veeartsen hebben het vaak gewoon druk. Hoefsmeden, die hebben, weet ik veel, 20 paarden op een dag die ze moeten doen. En als ik naar mezelf kijk, dan denk je vaak achteraf, oh, ik had dit nog moeten vragen, ik had dat nog moeten vragen. Ga je die mensen niet voor bellen, dus dan ga je zitten googlen, dan hoor je zoveel verschillende meningen. En dan is het super lekker als je ergens terecht kan, waar iemand de tijd voor je neemt, ook echt goed onderbouwde informatie kan delen. Dus ja, ik denk een heel mooi en waardevol concept. En voor jou super tof, hè, om inderdaad in zo'n team samen te werken.
Ja, dat is inderdaad wel een beetje wat ik de afgelopen jaren gemist heb, om echt in een team te zitten en echt ook met mensen ook eens een keer te kunnen sparren over, bijvoorbeeld de vraag van gisteren, waar kan je binnen 2 dagen een flyer laten afdrukken? Weet je, gewoon even, ja, ik kan het googelen, maar het is veel gezelliger om het gewoon aan de rest te vragen. Dat is,
Zou je, als je terugkijkt, want ik weet dat er ook best wel veel beginnende ondernemers naar deze podcast luisteren, die nog niet zo lang bezig zijn. Welk punt in je ondernemersreis is, denk jij, een goed moment om dit soort samenwerkingen aan te gaan? Want daar heb ik natuurlijk wel een mening over, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
Ik denk wel wanneer je al een beetje eigenaam gemaakt hebt. Dus wanneer je al een eigen lopende onderneming hebt, zodat je weet hoe de hoed in de rand steekt.
Weten van de hoed en de rand.
Oh, dat. Ah,
hoe de vork in de steel steekt.
Ja, dat soort dingen allemaal. Dat weet ik dus allemaal niet, hè, hoe je dat uitspreekt.
Monique, voor al uw spreekwoorden.
Ja, precies. Ik probeer het altijd en dan gooi ik er altijd weer 2 of 3 door elkaar. En dan klopt het helemaal niet meer. Maar goed, nee, ja, zodra je dus een beetje eigen naam gemaakt hebt. En wel weet hoe een onderneming in elkaar steekt. Zodat je niet meegaat op de flow van een ander. Maar echt op je eigen energie dit kan doen. En dat je je eigen keuzes kan maken. Dat je vanuit daar heel bewuste keuzes kan maken. Of je die dag opgeslokt wil worden door dat team of niet. Of dat je zegt, nou weet je, ik denk dat dit zakelijk gezien gewoon anders in elkaar steekt of beter of anders kan. En zodra je die keuzes kan maken, ja, dan kan je zeker wel zeggen dat je klaar bent om in een team te werken. Dan heb je ook echt wat toe te voegen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat was inderdaad ook waar ik een beetje op aan wilde sturen. Dat ik soms mensen al zie gaan samenwerken terwijl ik denk, oei. En zeker als het dan wat een onevenwichtige samenwerking wordt, waarbij één iemand al heel ver is in zijn onderneming en die andere begint nog maar net, dan kan het als beginnend ondernemer super moeilijk zijn om je grenzen aan te geven en om te zeggen, zoveel uur per week wil ik hiervoor beschikbaar stellen en de rest is voor mijn eigen bedrijf. En daar zitten wel wat valkuilen aan. Naast dat het ook gewoon ontzettend veel oplevert, hoor. Daar
ben ik helemaal mee. Ja, zeker, zeker. Kijk, en als je natuurlijk allemaal jonge ondernemer bent en je gaat met allemaal jonge ondernemers, dat is alweer een heel ander verhaal dan wanneer je een samengesteld team bent. Maar dan nog denk ik dat het heel veel waarde heeft als je weet hoe een onderneming in elkaar steekt. Als je zelf al een beetje naam gemaakt hebt, zodat je weet waar je mee bezig bent.
Ja, en ik denk dat in zo'n team iedereen nee moet kunnen zeggen en dat iedereen ook nee moet kunnen accepteren. Dat is voor mij echt een randvoorwaarde.
Ja, ja, dat. En dat je ook gewoon precies weet hoeveel uur je erin wilt steken. En niet per se kunnen, maar hoeveel je erin wilt steken.
Ja, en dan om dat te kunnen bepalen, moet je je eigen klantenbestand al een beetje goed in zicht hebben. Moet je je eigen weekagenda al enigszins gestructureerd hebben liggen. Anders is de kans gewoon heel groot dat je er enorm in verdrinkt. En dan krijg je scheve gezicht. En dan ontploft dat na een half jaar of na een jaar. En dat is super zonde, want het kan zoveel moois opleveren.
Ja, precies. Precies. En dan kan je beter zeggen, nou, ik ga even een half jaar mijn eigen onderneming werken en dan ga ik starten in zo'n team.
Ja. Ja, je wil wel allemaal vanuit een solide basis komen, inderdaad.
Ja. Ja.
Hey, we hebben het net heel even gehad over, toen vroeg ik aan jou, wat zijn je grootste uitdagingen? En toen zei je, ja, tot nu of die ik nog verwacht? Ik ben nu natuurlijk wel benieuwd wat voor beren jou allemaal nog op de weg ziet, dat snap je.
Ja, ik zat daar laatst over na te denken, dat ik denk, oh, ik loop nou echt tegen mezelf op. En eigenlijk heb ik nou even coaching nodig. En wat was dat ook alweer? Oh ja, ik weet hem alweer. Ik heb doordat ik gestopt ben met mijn studies, heb ik een enorme studieschuld gekregen. Want als je ziek wordt, dan zeggen ze gewoon, ja, jammer jongens, je hebt die studie niet afgemaakt, dus you're screwed. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar altijd een beetje door genaaid voel. Dan denk ik, nou ben ik verdorie al ziek geweest. Het is niet een keus geweest om depressief te worden. Dat is iets wat ik nodig had om verder met mijn leven te kunnen. En heb ik daar ook nog een dikke studieschuld aan overgehouden en moet ik hem ook nog gaan terugbetalen. Terwijl ik ook nog eens al mijn eigen therapie heb moeten betalen, want weet ik het wat dan op CQ, dat werkte toen allemaal niet mee, want we hadden een wachtlijst van een jaar of anderhalf. En nou ja, lang verhaal kort, ik voelde me wel heel erg zielig toen de tijd. Ik voelde me echt een heel erg slachtoffer. En nu loop ik nu wel eens bijvoorbeeld tegen de gedachte aan dat ik denk, ja, nou, als ik nou meer ga verdienen, kan ik dat terugbetalen, hartstikke fijn. Maar eigenlijk heb ik daar dus gewoon geen zin in, want ik voel me al een beetje genaaid dat ik die studieschuld gekregen heb. En ik zeg niet dat ik dat geld niet gebruikt heb en dat ik daar dus dat geld van terugbetaald moet worden. Het is gewoon puur dat ik mezelf wel een beetje als een slachtoffer heb gezien, en misschien nog wel dus zie, toen de tijd. En nu merk ik wel dat ik soms denk, ja, als ik meer ga verdienen, Dan kan ik dat daarin steken, dan is dat afbetaald, mooi, opgeruimd, dat netjes. Maar toch merk ik ergens een obstakel dat ik niet meer wil verdienen, want dan moet ik iets gaan terugbetalen waarvan ik het gevoel heb dat ik toch al daar keihard door gepakt ben geweest. Om het zo maar te zeggen.
Ja, dit herken ik wel, want wij hadden het hier natuurlijk pas ook over met of je wel of niet uit de kleine ondernemersregeling gaat dit jaar. Even voor de luisteraars, kleine ondernemersregeling, ik weet dat er ook Vlaamse luisteraars zijn, is een belastingregeling in Nederland dat als jij minder dan 20.000 euro omzet per jaar hebt, en dat gaat niet om je winst, maar om je omzet, dan hoef je geen btw-administratie te voeren en ook geen btw af te dragen. Alleen als je ergens in de loop van het jaar daaruit gaat, dan moet je niet alleen de rest van dat jaar wel btw gaan betalen, maar dan moet je het volgende jaar ook direct vanaf het begin wel btw afdragen. Dus het kan soms een beetje ongunstig zijn om daar aan het eind van het jaar uit te gaan, maar omdat het om je omzet gaat en niet om je winst, kun je dus ook niet extra kosten maken om daaronder te blijven. De enige manier om daaronder te blijven onder die grens is door minder te gaan verdienen. En wij zaten allebei een beetje te worstelen. En ik sprak toevallig pas nog iemand die daar ook mee bezig was. Van ja, wat is nou de keus die we gaan maken? Gaan we er nu voor kiezen om onszelf eigenlijk klein te houden? Het heet ook notabene de kleine ondernemersregeling.
Ja, het is ook zo denigrerend.
Om onszelf klein te houden. Om maar te voorkomen dat we vervolgens anders die 21% moeten gaan afdragen. Die zeker in jouw geval, want jij werkt met particulieren die nu gewoon in jouw, die moet gewoon uit jouw eigen zak komen straks. Ik bedoel, jongens, ik word straks gewoon 21% duurder, dus boek gewoon nu snel nog je coachings. Maar met particulieren is dat wat lastiger. En ja, dan kom je in zo'n bijna zo'n spagaat te zitten, waar het dan een beetje wordt van, you can't be a secret and a success. Dus je moet kiezen van, ga ik of groeien met de groeipijnen die daarbij komen kijken?
Ja, precies.
Of blijf ik klein?
Ja. Nou, dat is inderdaad denk ik wel vergelijkbaar met wat ik inderdaad net als voorbeeld noemde. Dat je, ja, je zit een soort in zo'n split. Want je weet heus wel, met je hoofd weet je gewoon dat het beter is om door te groeien. Ja, want ik bedoel, als je dan nu uit die koor gaat. Kijk, ik sta inderdaad ook op die rand. En weet je, ik vind het nog steeds een lastige. Aan de ene kant denk ik niet zeiken en doorgaan. En dan zien we wel waar het schip strandt. Waarschijnlijk pakt het alleen maar positief uit. Kijk, er komt toch wel een keer dat punt dat het gaat gebeuren.
Als het dit jaar niet is, is het volgend jaar.
Ja, precies. Ja, dus ja, dat. En dat is hetzelfde dat met die studieschuld terugbetalen. Ja, weet je, als het dit jaar niet gebeurt, dan gebeurt het wel over 5 jaar, zeg maar. Dus het zal gewoon een keer moeten gebeuren. Het is alleen ergens voel je een beetje zo die naaierij of zo. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar het voelt een beetje alsof je genaaid wordt. Dat je dan, ben je hard aan het werk, moet je ook nog meer geld gaan afdragen.
Het voelt alsof je gestraft wordt voor het groeien, voor de energie die je erin steekt. En ik herken dat, want je hebt natuurlijk in Nederland tot een bepaald bedrag heb je ontzettend veel belastingkortingen. Dan krijg je zo'n soort groeiperiode waarin voor elke euro die je verdient je bijna steeds meer belasting lijkt te gaan betalen. En op een gegeven moment beuk je ook daar weer doorheen en dan heb je gebakken.
Ja.
Maar die middenband is niet de meest comfortabele groeizone.
Nee, dat. En ik denk dat het dan ergens gewoon zaak is dat je dat beseft, maar dat het wel maar het is een periode. Het is niet de rest van je leven dan zo. En ja, weet je, je zit altijd dan een beetje in een split. Want inderdaad, in mijn geval, ik heb particuliere klanten voornamelijk. En ja, weet je, 21% btw bovenop een bekapping van 40 euro zit je gewoon op een 50 euro per 5 weken. Ja, kijk, heel eerlijk, het is het waard. Daar sta ik achter. Maar je moet het ook je mond maar net even uit zien te krijgen.
En als je het dan je mond uitkrijgt, zou het ook veel fijner zijn als het gewoon allemaal op je eigen bankrekening bleef staan, toch? Dan wanneer je direct 1/5 van moet doorsluizen.
Ja, precies. Dus het is ook een stukje, ja, wat zegt je hoofd en wat zegt je hart? En kijk, ik wil mijn klanten natuurlijk helemaal niet op kosten drijven, op kosten jagen. Maar aan de andere kant, ja, ik ga ook niet uit mijn eigen, ik ga geen dief zijn van mijn eigen portemonnee. Dus ja, ik heb nu bedacht dat ik denk ik de btw gewoon door de helft doe. Dan gaan we er alle twee, de klant en ik, gaan ook inleveren. En ik weet wel dat ik daardoor alsnog weer door kan groeien.
Dat is het, denk ik. Ja. Je voelt inderdaad van, ik kan nu hier blijven hangen, maar het is een beetje zo'n hobbel die je over moet. En als je daar dan over bent, dan komt ook de nieuwe groeifase.
Precies,
maar, Wel een heel goed voorbeeld trouwens dat je dit aandraagt. Want ik denk dat je zo steeds dit soort hobbels blijf je krijgen. Nu is het dit. En over een jaar voeren we dit gesprek. En dan hebben we het weer over heel andere punten.
Ja joh, dan kunnen we de belasting niet over onze 5 aangekochte huizen betalen en zo.
Precies, dan mag mijn tweede Audi niet op de zaak. En
ja,
dan
dat weet je, joh.
Ja.
Het is heel simpel. Ik bedoel, op een gegeven moment, je hebt toch altijd die problemen. Heb je maar 1 euro om uit te besteden op een dag, ja, dan heb je daar een probleem mee. Heb je de 10, dan heb je gewoon meer uitgaven. Waardoor je dan met die 10 euro weer loopt te klooien die je kan besteden. En zo gaat het ook naar de 100.000 euro per dag.
Ja, ik merk wel dat het makkelijker wordt. Als je een aantal keer zoiets hebt gehad en gedacht, shit, hoe moet ik dit nou toch gaan oplossen? En dat is toen gewoon goed gekomen, dat heb je gewoon gefixt.
Ja, ja.
Dan worden de volgende hobbels, denk je, hold my beer. Die vorige die gingen ook, dus deze zal ook wel lukken.
Ja, ja, het is een stukje ervaring op dan ook gewoon, hè. En een positieve ervaring. En zolang je er ook achter je keuzes kan staan, zullen ze ook het minste zeer doen als het toch een keer een negatieve ervaring is.
Ja. Nou, super, super tof. Ik ga heel even terug nog naar mijn vragen. De laatste vraag die ik jou graag wil stellen is wat jouw advies is aan beginnende ondernemers of ja, misschien ook mensen die al verder zijn en die nu luisteren. Gewoon, wat zou jouw advies zijn aan al onze collega paardvriendelijke ondernemers in Nederland?
Ja, ik denk echt vooral voor de beginnende en ik weet niet hoe dat bij jou zat, Monique, maar bij mij was het echt heel erg de inschrijving voor de KVK was voor mij een vreselijke stap, zeg maar.
Ja, ik schiet heel erg in de lach, want ik sta al sinds 2008 ingeschreven bij de KVK, omdat ik al 100 jaar een soort nep-ondernemer ben naast een baan in loondienst. Dat is voor mij, dat was echt peanuts, maar ik vond een BTW-nummer aanvragen vond ik echt vreselijk.
Oh, oké.
Ja.
Je BTW-nummer aanvragen? Ik heb gewoon bij mijn KVK bij.
Nee, ik moest dat nog apart aanvragen en dat wist ik niet. En toen had ik al een hele tijd allerlei facturen uitgestuurd zonder iets met BTW te doen. En toen zei er op een gegeven moment iemand, goh, hef jij BTW? En toen dacht ik, BTW? En toen ging ik googlen en toen dacht ik, wat is dit voor ingewikkeld?
Oh, ja, nou ja, goed. Ik hoop dat dus met mijn KVK-inschrijving. En misschien wel omdat daar de BTW ook gelijk bij in zat, hoor. Ik bedoel, toen ik mee ging inschrijven, zat het er gelijk bij in. En ik merkte wel dat ik weet helemaal niet hoe dat in elkaar steekt. Maar ik had ook nog geen rode rotsen te makken om een goede administrateur of zoiets voor te fixen. Of, nou ja, weet je, ik kon er ook niemand voor inhuren om te zeggen, nou, neem mij eens aan de hand en vertel mij hoe we dit gaan doen. Dus ik zat daar heel erg tegenaan te hikken. En dus een beetje echt aan degene die nog moet inschrijven. Dus ik zeg, ga het gewoon doen, want het voelt echt vanzelf. Het is eigenlijk super logisch. Wees niet bang voor de blauwe enveloppen. Er staat echt niks schrikbarends in, om het zo maar even te zeggen. Het is echt niet voor iedere keer als je ja zegt of zo, dat je in één keer heel erg veel BTW of moet betalen of dat er problemen zijn. In mijn ervaring is de Belastingdienst ook zeer meegaand als je zelf meedenkt in oplossingen, mochten er toch problemen ontstaan. Dus wees er niet te bang voor. Het zijn ook maar mensen, hè, die daar gewoon hun baan zitten uit te voeren.
Ja, ik denk het er wel mee eens. Doe het gewoon, doe het naar eer en geweten. Doe het zo goed mogelijk. Ik had het vanochtend ook met iemand over de AVG en gegevens beveiligen en dat soort dingen. Weet je, natuurlijk neem het serieus. Doe het naar eer en geweten. Zorg dat je je shit op orde hebt. Maar laat je ook niet gek maken, want dan kan je beter direct de toko sluiten en gewoon weer lekker in loondienst gaan. Want dan ga je jezelf echt een leuk leven geven.
Nou, precies dat inderdaad. Weet je. Dus het is inderdaad ook gewoon, kijk, dingen uitbesteden is super fijn of die kunnen. Maar ergens moet je die drempel zelf ook gewoon kunnen overstappen. Want daar leer je alleen maar van, daar groei je van. En daar wordt het een keer alleen maar makkelijk.
En je gaat heus wel een keer op je plaat. Je krijgt heus wel een keer een naheffing. Of
ja,
een
boete, joh.
Of weet ik wat. Maar daar had ik het dus met die AVG ook over. Ik zeg, ja, weet je, als ik nu een boete krijg. Stel, ik krijg nu een boete van 400 euro. Ja, dat is super ruk. Dan betaal ik die 400 euro, dan maak ik daarna gewoon alles in orde. Een bepaald risico hoort erbij. En natuurlijk moet je er secuur en zorgvuldig mee omgaan. Maar je moet ook wel proberen niet wakker te gaan liggen van dingen waar je eigenlijk niet van wakker hoeft te liggen.
Nou, dat is denk ik weer een stukje van ga uit je hoofd, ga in je lichaam. Want daarmee kan je ook stress weer loslaten, zeg maar.
Lekker gaan ondernemen, lekker doen, centjes verdienen en dan gewoon goede mensen inhuren.
Ja.
Die jou kunnen ondersteunen bij de dingen die je wel echt eng en moeilijk en lastig vindt en die je echt niet begrijpt.
Nou, dat ja. En als je het echt verneukt hebt, komt er weer wel een oplossing, hoor. Ik bedoel, ik heb zelf ook al zo'n vinkje verkeerd gezet bij de Belastingdienst. Ja, dat deed echt wel heel erg zeer. Maar ja, weet je, dan bel je eens op en dan zeg je, ja, sorry, ik kan dit bedrag niet in één keer terugbetalen. En dan zegt ze, goh, wat vervelend, mevrouw. We gaan u een formulier toesturen en dan kan je een gespreide betaling aangaan en dergelijke. Ja. nog steeds niet leuk, maar ja, weet je, ik bedoel, soms gaan dingen fout. En,
ja, er is heel weinig wat niet op te lossen is.
Ja, als je bang laat maken, kan je ook niet meer in oplossingen denken. Ik denk dat dat een van de dingen is, als je ondernemer bent, ben je oplossingsgericht. Ja. Tenminste, of dat heb je nodig.
Dat word je, dat leer je. En anders dan word je gek en dan ga je stoppen en terug in loondienst.
Ja, ja, dat zijn diegenen die binnen de eerste 3 jaar of zo stoppen met een onderneming.
En dat is ook helemaal oké, hè? Want het is best wel, het is bijna een soort mentale en emotionele topsport.
Ja, ja, nou dat zou ik inderdaad wel kunnen beamen, ja. Ja, daar ben ik echt wel mee eens. Ja. Ja,
dus iedereen die luistert en die het doet, helemaal super tof dat je het doet, dat je het volhoudt, dat je je onderneming bent opgestart, dat je naar de KVK bent gegaan of binnenkort gaat. En dat je gewoon het lef hebt om elke keer te kijken naar al die dingen waar je tegenaan komt, tegenaan loopt en die eng zijn. En waarvan je denkt, ik wil eigenlijk alleen nog maar huilend onder een dekbed op de bank liggen.
Ja joh, weet je, je bent een topsporter zonder enige coach of begeleiding die dagelijks naast je staat te gillen hoeveel keer je moet opdrukken. Dus super knap.
Ja, tenzij je Hanna inschakelt. Die kan dat voor je komen doen.
Ik kom niet naast je staan. Ik wil dat vaak je moet opdrukken. Maar als je dat echt heel graag wilt, er komt volgend jaar komen er weer cursussen aan. Dus dan kan ik weer lekker tegen je gillen als je dat wilt.
Ja, nou, dat is gelijk een mooi bruggetje naar de afronding. Want er komen cursussen aan. Als mensen je nu ergens willen vinden, volgen. Waar zit je? Waar kunnen ze je vinden?
Waar ik zit? Nou, ik ben sinds vanmorgen weer actief op Instagram. Excuses als het soms stilvalt.
Zien mensen toch niet? Dan denken ze dat gewoon het algoritme ligt. Dat ze jou een tijd niet gezien
hebben. Oh, gelukkig, gelukkig. Dat is wel heel fijn. Nou ja, en verder rest heb ik een website. www.hannalobbezo.nl. En daar staat ook omschreven wat ik qua cursussen doe. Wat ik voor coaching doe. En daar zullen ook weer de nieuwe datums voor volgend jaar op komen staan voor de cursussen. Ik heb wel besloten om volgend jaar echt daarop te gaan richten. Om meer met groepen te werken. Zeker nu de corona een eentje op zijn retour zou ik niet kunnen zeggen. Maar nu we weer in de gyms kunnen.
En die zijn deels online en deels bij jou op locatie, hè? Cursussen.
Ja, klopt. Ja, de cursus gaat bestaan uit 6 dagen. Of 6 dagdelen, zo moet ik eigenlijk zeggen. De eerste 2 dagen krijg je online huiswerk slash leeswerk. S'avonds hebben die dagen questions and answers live. Met mij natuurlijk. De derde dag hebben we een praktijkdag. Gefocust op voeding en mentale aspecten. Daarna komen er weer 2 dagen met theorie, die je dus thuis online kan doen. En s'avonds als questions en answers. En daarna weer een praktijkdag. Waarin we echt lekker aan de slag gaan in een gym.
Ja. En als mensen zeg maar als individu willen inschrijven hierop, dan moeten ze naar jou komen, hè, in Klundert, voor je praktijkdagen.
Ik ben nog een beetje aan het kijken voor de praktijklocatie. De praktijklocatie zou bij mij thuis kunnen. Maar als er veel aanneming over is, dan denk ik dat ik een gym in de buurt ga huren. En ik zit aan het kijken naar Dinteloord of Klundert of Breda inderdaad.
Nou, iedereen die niet weet waar Dinteloord of Klundert ligt. Dat ligt zo'n beetje in de driehoek Goes, Rotterdam, Breda. En dan dichter dan bij Breda dan bij de andere plekken.
Ja, ja, ik zeg altijd een beetje tussen Rotterdam en Roosendaal in.
Dus, en als mensen echt zelf een groepje bij elkaar krijgen, dan kun je denk ik ook naar hun toe komen.
Ja, zeker. Ja, ik denk vanaf een stuk of 6 mensen ben ik zeker bereid om hun kant op te komen. En dan kunnen we misschien kijken of we de praktijkdagen na elkaar kunnen doen of iets dergelijks.
Is het alleen voor bekappers?
Het is wel echt gefocust op bekappers. Ben je Hoek Smit? Ben je natuurlijk ook van harte welkom. Uiteindelijk voer je dezelfde bewegingen uit. Maar ik ben wel echt gefocust op bekappers inderdaad.
Ja, en geïnteresseerde particulieren die zelf hun eigen paarden bekappen. Als ze,
die zie je wel onder bekappers, ja. Ja, dus zijn net professioneel bekappers, professioneel hoefsmeden. Maar ook zeker, de cursus is zeker geschikt voor mensen die zelf thuis bekappen. Bij een Shetlander bij wijze van spreken de voetjes optillen en dan er echt nog wel 4 kunnen doen. Maar daarna met rugpijn opstaan. Of de mensen die dus 1 voet hebben gedaan van een gemiddeld formaat paard. En dan daarna al denken, ik ben er echt helemaal klaar mee. Geloof me, ik heb die dagen ook gehad. Zeker in het begin. En ja, juist sport en beweging en inlezen over voeding. En dat ook gaan toepassen natuurlijk. Want als ik het alleen zou kunnen lezen, dan zou ik het wel goed vinden. dat heeft mij enorm geholpen. Dus ik, ja, daardoor is het idee ontstaan om andere bokkappers hier ook bij te gaan helpen.
Nou, supermooi. Nou, hannalobbezo.nl dus. Ik zet dat natuurlijk ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik zal daarin ook een link naar jouw Instagram profiel zetten, zodat mensen je daar ook lekker kunnen gaan volgen. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.